Het thema van de preek is waardevast. Waardevast. En wie dat wil, die kan samen met mij opzoeken. Lucky Luke. Het album De Rijstoorlog. Heeft iedereen hem al voor zich? Als echt niemand hem bij zich heeft, dan zal ik maar gewoon vertellen waar dit verhaal over gaat. En het gaat eigenlijk over een ander verhaal in dit album. En dat heet Hola de Pianola. En een pianola, dat was een soort van piano. En die werd gebruikt in de saloons, de kroegen van die tijd, om gezellige muziek te maken. Nou, Lucky Luke die trekt weer eens met zijn trouwe paard, Jolly Jumper, over de prairie. En daar komt hij een man tegen met paard en wagen. En hij vraagt die man wat hij van plan is, wat hij aan het doen is. En het blijkt dat dit een saloon-eigenaar is die een pianola is gaan ophalen. En hij is nu op de weg terug naar zijn saloon. Nou, Lucky Luke als ervaren cowboy weet hoe gevaarlijk de route is die die man moet gaan. En hij adviseert hem om die pianola maar te laten voor wat het is. En gewoon met zijn paard zo snel mogelijk die route af te leggen, want het is levensgevaarlijk. Nou, die saloon-eigenaar die bedankt hem voor het advies, maar hij zegt ook, als ik die pianola niet mee terugbreng, kan ik mijn saloon wel sluiten. Dus bedankt, maar ik neem hem toch mee. En daarop besluit Lucky Luke om toch maar met die man mee te reizen, want hij weet dat dit levensgevaarlijk is. Nou, en inderdaad, voordat je het weet, worden ze achtervolgd door indianen en moeten ze vluchten voor hun leven. En dat doen ze uiteindelijk door een hele steile berghelling op te klimmen. Eigenlijk kan daar geen paard komen, maar zo bijzonder als Lucky Luke als cowboy is, zo bijzonder is ook zijn paard als paard, Jolly Jumper. En die weet wel boven te komen en zo kunnen ze ook die pianola naar boven krijgen en aan de indianen te ontkomen. Maar ja, daarboven op die bergtop zijn ze nog niet uit de problemen. Want nu moeten ze een ravijn oversteken. Lucky Luke heeft er helemaal geen zin in, maar die man die blijft maar zeggen, als ik die pianola niet mee kan nemen, heeft het geen zin. Dus met zijn lasso maakt hij een koord tussen beide zijden. En Jolly Jumper met pianola en al gaat over dat koord heen. En zo krijgen ze toch die pianola aan de overkant. Maar daar moeten ze natuurlijk weer naar beneden. Daar moeten ze een rivier oversteken. Maar uiteindelijk lukt het ze om al die hindernissen te overwinnen. Ze brengen de pianola naar de saloon. En zoals het hoort wordt er dan een feest gevierd. En de saloon-eigenaar geeft een rondje. Maar het is een saloon en we zijn in het Wilde Westen. Dus voor je het weet breekt er een knokpartij uit. Iemand wordt tegen de pianola aangeslagen en het ding stort volledig in elkaar. Nou, dat is ook het einde van het verhaal. En het is het einde van het liedje, want die pianola maakte geen muziek meer. Dus die schrijvers van Lucky Luke hebben echt een goed gevoel van humor. En het is heel leuk bedacht, dit verhaal. En toch kunnen wij, ondanks dat dit verzonnen is, denk ik ook wel een link leggen met het echte leven. En misschien wel met ons eigen leven. Want voor hoeveel mensen geldt niet dat wij ons soms net zo gedragen als die saloon-eigenaar met zijn pianola? Ook wij kunnen ons soms met allerlei zaken druk bezighouden. Er heel veel tijd, moeite en aandacht aan besteden, terwijl het ons uiteindelijk zo weinig oplevert. Ook omdat we er eigenlijk maar zo kort van kunnen genieten. En dat doet mij denken aan woorden van God. Die hij spreekt in een gelijkenis van Jezus. En het lijkt me goed om eerst deze gelijkenis te lezen, voordat we ingaan op de woorden van God. En we vinden dit niet in Lucky Luke, maar in uw Bijbel, Lucas. Nou, het lijkt er wel op trouwens. Lucas hoofdstuk 12. Lucas hoofdstuk 12 en we lezen vanaf vers 13. Iemand uit de menigte zeide tot Jezus: Meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Jezus echter zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsrechter over u aangesteld? Hij zeide tot hen: Ziet toe dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte meer om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Een onderwijzing van Jezus. Maar het gaat mij hier om de woorden van God. In vers 20 en 21. Waar hij zegt: maar God zeide: gij dwaas. In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die niet rijk is in God. En die voor zichzelf schatten verzamelt. Nou, ik weet niet hoe u op deze woorden reageert. Maar ik vind het heftige woorden van God. Als God jou dwaas noemt, dan heb je echt een probleem. En God noemt deze man, deze rijke man, een dwaas. Waarom? Omdat hij te veel bezig is geweest met wat slechts tijdelijk van waarde is. Nou, Paulus leert ons ook iets heel interessants over dit onderwerp. En dit kunt u met mij opzoeken. Dit kunnen wij vinden in 1 Korintiërs hoofdstuk 3. En dan lees ik daar vanaf vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Paulus laat ons hier opnieuw duidelijk zien dat wij alleen door Jezus, dankzij hem, gered kunnen worden. De basis voor onze redding, dat is het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft als het ware het fundament gelegd. Maar we hebben alleen wat aan een fundament als wij erop gaan bouwen. En dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Het werk wat Jezus heeft volbracht, daarmee heeft hij redding mogelijk gemaakt voor ieder mens op aarde. Niemand uitgesloten. Maar het is nu aan ons: wat doen wij met deze basis? Gaan wij bouwen op dit fundament of niet? Maar als wij zekerheid willen hebben over onze redding, moeten wij op Jezus bouwen. En hoe kunnen we dat dan doen? Door in Jezus te geloven als onze redder. Dat hij de enige is die ons kan redden. En dat wij het getuigenis wat de Bijbel over hem geeft, dat we dat geloven. En dat we van daaruit ook de keuze maken om hem aan te nemen als onze verlosser. Als onze redder. Maar tegelijkertijd ook als onze Heer. Want die twee gaan samen. Je kan Jezus niet alleen als verlosser aannemen, maar alleen als verlosser en Heer. En als hij Heer is, betekent dat dat hij de belangrijkste persoon in je leven wordt. Degene die het meest te zeggen heeft. Degene wiens woorden het meeste meetellen. Meer dan wat bijvoorbeeld je vrienden vinden of zeggen. Meer dan wat misschien je onderwijzers je leren. Of leiders, of zelfs je ouders. Of zelfs wat je zelf denkt of vindt. Dat je toch ervoor kiest om meer waarde te hechten aan de woorden van Jezus. Zelfs als die tegen die van jouzelf, tegen je eigen gedachten soms ingaan. Dat wil het zeggen als hij Heer is. En als wij echt in Jezus geloven, als hij echt onze Heer is, dan moeten daar werken van gehoorzaamheid uit voortkomen. En wij gaan dit nu niet samen lezen, maar voor wie aantekeningen maakt, of voor wie dit later terugluistert, beveel ik je aan om Jacobus hoofdstuk 2 te lezen. En met name vers 14 tot en met 26. Want daar legt Jacobus heel goed uit hoe geloof werkt. Als wij God gehoorzamen vanuit liefde voor hem en door geloof en vertrouwen in hem, dan bouwen wij op Jezus. Als je in Jezus gelooft, maar je hebt niet het verlangen, niet het streven om naar zijn wil te leven, ben je niet gered, ben je niet behouden. Want je moet bouwen op het fundament. Alleen dan zijn we zeker van onze redding. En wij kunnen alleen op Jezus bouwen door naar hem te luisteren en hem te gehoorzamen. En dit is precies, niet verrassend, in overeenstemming met zijn eigen onderwijs. En dat wil ik ook graag samen met u lezen. Het is heel bekend, Matteüs hoofdstuk 7. Maar het is niet bekend genoeg om het niet te blijven behandelen. Matteüs hoofdstuk 7, onderwijs opnieuw van Jezus. En hij zegt daar in vers 24. Een iedere nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortte zich op dat huis en het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in. En zijn val was groot. Nou, als wij niet door God dwaas genoemd willen worden, vinden we hier een mooie oplossing. Jezus laat ons namelijk zien hoe we wijs kunnen zijn in Gods ogen. Door zijn woorden te horen en ze te doen. Dus horen betekent luisteren en doen betekent gehoorzamen. Als wij horen wat Jezus te zeggen heeft en we doen het, dan zijn we als een wijs iemand die zijn huis bouwt op een rots. Met andere woorden, je bouwt op een betrouwbaar en stevig fundament. En eigenlijk gaat het dus niet eens over een echte rots, maar het gaat over Jezus zelf. Want hij is de basis voor onze redding. Daarom is het belangrijk wat wij met zijn woorden doen. Dat we niet alleen horen wat hij zegt, maar het ook toepassen. Nou, als ik voor mezelf spreek en als ik eerlijk ben, dan wil ik in ieder geval niet verloren gaan. Ik wil absoluut niet voor altijd van God gescheiden zijn. Daarom wil ik op zijn minst op Jezus bouwen. En desnoods met hout of zelfs met hooi of met stro. Maar ik zou het wel jammer vinden en eigenlijk denk ik eerder verdrietig en pijnlijk als ik straks van hem te horen krijg, ja, dat ik mag binnengaan, maar er geen beloning is. Dat mijn leven van weinig betekenis voor God is geweest, doordat ik te weinig naar zijn wil heb geleefd. Hoe geweldig zou het zijn als ik straks te horen krijg dat ik het koninkrijk van God binnen mag gaan en dat hij blij is geweest met het leven dat ik heb geleid. Ondanks mijn fouten, ondanks mijn tekortkomingen en ongehoorzaamheid, dat ik toch positief heb bijgedragen aan dat wat van blijvende waarde is, omdat het naar Gods wil was. En het mooie is dat als je zo leeft, je tegelijkertijd een hemelse schat aanlegt. Een eeuwige beloning die waardevast is. Wat zou het mooi zijn als dit voor ons geldt. Als wij aan het einde van ons leven van Jezus te horen krijgen dat we mogen ingaan tot zijn koninkrijk. Maar ook dat we van hem horen, goed gedaan. Dat zou geweldig zijn. Dan staan we aan het einde van de rit niet met lege handen. Doordat onze pianola is ingestort. Doordat de zaken waar wij ons zo druk om hebben gemaakt, zoveel tijd en aandacht hebben besteed, uiteindelijk verbranden. Omdat ze de vuurproef niet kunnen doorstaan. Omdat ze niet van blijvende waarde zijn. Dan hebben we in ieder geval voor een deel ons druk gemaakt om wat we toe doet. Heeft u misschien wel eens gehoord van Oskar Schindler? Ik vermoed al dat niet iedereen hem zou kennen. Maar Oskar Schindler is vooral bekend geworden door een film over zijn leven. En dat is Schindler's List. En het gaat over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dus ook een oorlogsfilm. En als je de film niet hebt gezien, of misschien lang geleden hebt gezien, wil ik je aanmoedigen, als hij er weer eens is, om hem te kijken. Want het is niet een leuke film, maar wel een hele goede film. Een hele indrukwekkende film. Nou, Oskar Schindler was een zakenman. En hij leefde dus onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij sloot zich aan bij de nazi's. En hij was een zakenman. En hij maakte gebruik, of zo je wil, misbruik van de situatie. Joodse gevangenen die nam hij in dienst, want op die manier had hij goedkope arbeidskrachten. Hij hoefde ze eigenlijk alleen maar in leven te houden, maar voor de rest kon hij heel veel winst maken. En dat was dus heel goed voor zijn zaken. Maar, en een van zijn personeelsleden, dat was uiteindelijk zijn belangrijkste assistent, Itzhak Stern, die later ook wel een vriend van hem zou worden, een Joodse man dus. Maar langzaam maar zeker begon Schindler steeds meer de waarde van de mensen in te zien die bij hem werkten. En hij begon op een gegeven moment niet, hij begon eigenlijk heel veel mensen aan te nemen in dienst, maar niet meer om veel geld aan ze te kunnen verdienen, maar doordat hij ze in dienst nam, hoefden ze niet naar de kampen waar ze gedood zouden worden. En hij begon al zijn geld te investeren om zoveel mogelijk mensen in dienst te kunnen nemen, met eigenlijk als doel om hun het leven te kunnen redden. Nou, aan het einde van deze film en aan het einde van deze periode moet hij vluchten voor zijn leven. Want de geallieerden staan op het punt om steeds dichter naar Duitsland te komen. En logisch, in de ogen van hun, is hij een verrader. Want hij werkte samen met de nazi's. Sterker nog, de nazi's zelf wisten ook niet dat hij inmiddels bezig was om Joden juist te redden. Dus toen de bevrijding op hand was, moest hij vluchten. En dan neemt hij ook afscheid van al die mensen die bij hem hebben gewerkt. En er vindt ook een heel indrukwekkend laatste gesprek plaats tussen niet alleen zijn assistent, maar vooral zijn goede vriend Itzhak Stern. En als hij afscheid neemt, dan zegt hij ook, ik had zoveel meer, Oskar Schindler zegt dat, ik had zoveel meer kunnen doen. En zijn vriend Itzhak Stern die bemoedigt, je hebt zoveel gedaan. 1100 Joden zijn door jou gered. Maar hij zegt, ik had zoveel meer geld kunnen verdienen. Of ik had het zoveel beter kunnen besteden. Maar hij zegt, en zijn vriend zegt dan weer, dankzij jou zullen er generaties zijn. En hij zegt nog, ik had meer kunnen doen. Deze auto, hiervan had ik 10 mensen het leven kunnen redden. Het gouden speldje wat ik draag, dat waren misschien wel 2 personen geweest. Of misschien 1 persoon. Langzaam maar zeker was Oskar Schindler de waarde van de mensen gaan inzien. En niet van zijn zaken. Nou, ik weet niet of Oskar Schindler een christen was. Of dat hij dat is geworden. Maar ontegenzeggelijk heeft hij gebouwd met goud. Maar liefst 1100 Joden hebben door hem de oorlog overleefd. En we weten hoe afschuwelijk, met name voor de Joden, de Tweede Wereldoorlog was. Meer dan 6 miljoen vermoord. En nog veel meer dus zeer slecht behandeld. En hij heeft er meer dan 1100 gered door zijn werk. Het zou mij dan ook helemaal niet verbazen als wij hem straks in de hemel tegenkomen. Maar dat geldt ook voor hem, dat hij er alleen maar kan zijn dankzij Jezus. Hoe geweldig het ook is wat hij heeft gedaan, ook hij heeft Jezus nodig om de eeuwigheid bij God te kunnen doorbrengen. Maar wij kunnen ook wel wat leren van zijn leven en zijn geschiedenis. En om te voorkomen dat wij aan het einde van ons leven veel spijt hebben over gemiste kansen. Of erger nog, dat wij niet op Jezus gebouwd blijken te hebben. Is het belangrijk dat we hier en nu goed nadenken en serieus zijn met dit soort zaken. Als je ook in Jezus gelooft dat hij jou kan redden. Als je gelooft dat het getuigenis van de Bijbel waar is. Maar je hebt nog niet een keuze gemaakt om hem aan te nemen als jouw verlosser en als jouw Heer. Maak die keuze dan nu alsnog. Of als je die keuze ooit hebt gemaakt. Je bent begonnen om te gaan bouwen op Jezus, maar je bent afgehaakt. Bekeer je dan. Keer terug naar hem en ga door met bouwen. Want dan ben je zeker van je redding. De eeuwigheid straks bij God. Doe daar niet onverstandig over. Neem geen onnodige risico's, want wij weten niet wanneer ons einde komt. Het kan nog jaren duren, maar soms kan het ook zomaar voorbij zijn. Zorg dan dat je in ieder geval op Jezus hebt gebouwd. Maar om dus ook te voorkomen dat wij aan het einde van ons leven veel spijt hebben over gemiste kansen, kunnen wij hier en nu onszelf een aantal vragen stellen. Zoals, waar besteed ik mijn geld aan? Waar besteed ik mijn tijd aan? En waar besteed ik mijn inzet en energie aan? En van al deze zaken kunnen wij ons afvragen, hoeveel lijkt hiervan op die pianola van die saloon-eigenaar? En hoeveel hiervan is van blijvende betekenis, omdat het waarde voor de eeuwigheid heeft? Nou, hoeveel van wat wij hebben geïnvesteerd blijft er over? Omdat het naar Gods wil was. Nou, als wij willen dat God blij is met ons leven. Als wij willen dat onze investeringen qua geld, qua tijd, qua zorg, qua inspanning nuttig zijn en waardevol in de ogen van God. Dan kunnen wij ons het beste richten op waar hij het meest om geeft. En dat heeft hij heel duidelijk gemaakt. God geeft het meest om mensen. Een mensenleven is zeer kostbaar, zeer waardevol in Gods ogen. Dus dat betekent dat ieder mens kostbaar en belangrijk en waardevol is. Want God bepaalt dat. En dat is hoe hij naar ieder mens kijkt. En dat heeft hij openlijk gedemonstreerd doordat hij mens werd. God de Zoon werd mens. De Godmens die wij kennen als Jezus Christus. En waarom werd hij mens? Om uiteindelijk te kunnen sterven in onze plaats. Hij was zonder schuld, maar hij nam onze schuld op zich en onderging de straf die wij hadden verdiend. Daarom stierf hij aan het kruis, om ons vrij te kopen. En op de derde dag stond hij op uit de dood. Dus ook de dood is door hem verslagen. De zondemacht is door hem verslagen. De macht van de duisternis is door hem verslagen. En de macht van de wereld ook. Iedere vijand is door Jezus verslagen. En daarmee heeft hij de basis gelegd voor onze redding. Dat is het fundament, het volbrachte werk van Jezus. Maar het laat ons ook zien dat God om mensen geeft. Dus als wij iets willen doen waar God blij mee is, kunnen we dat doen door om te zien naar andere mensen. En ook dit is wat Jezus zelf letterlijk zegt. En we kunnen dit vinden in Matteüs hoofdstuk 25. Hier hoeft geen enkele twijfel over te bestaan dat dit de wil van God is, omdat Jezus ons dit meegeeft. Matteüs 25, vanaf vers 31... Jezus leert daar, wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt, gij gezegenden, mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hen antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dus als wij omzien naar mensen, zegt Jezus, ziet hij dat alsof je dat voor hem hebt gedaan, voor hem persoonlijk. Dus als wij omzien naar mensen die het echt nodig hebben, onze hulp, onze aandacht, onze zorg, steun of voorziening. En als we dat op manieren doen die in overeenstemming zijn met Gods wil, dan bouwen wij op het fundament, dan bouwen wij op Jezus met materiaal dat de vuurproef zal doorstaan. Kostbaar gesteente, zilver en goud. Als wij de wil van God doen, de wil van Jezus, dan is dat tot eer en glorie van zijn naam en dan is dat tot zegen van mensen. En tegelijkertijd verzamelen wij een schat in de hemel. Tegelijkertijd bouwen wij een soort beloning op die ons te wachten staat in het koninkrijk van God. En het is duidelijk dat God wil dat wij daarvoor gaan. Want als hij dat niet wilde, is het wel vreemd dat hij dit ons leert. En dat hij hier meerdere keren op terugkomt. Dat hij wil dat wij meer gericht zijn op het aanleggen van een hemelse schat dan op het aanleggen van een schat op deze aarde. En wat dat betreft vind ik het zelf ook veelzeggend dat in het laatste gedeelte van de Bijbel, het laatste wat Jezus ons nog op die manier meegeeft, dit een van de onderwerpen is waar hij op terugkomt. In Openbaring 22, vers 12, zegt hij namelijk: zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is. Dus Jezus zal terugkeren, en hij heeft een beloning bij zich, voor wie dat toekomt. Laten we daarom ernst maken met zijn woorden en onderwijs. Laten we ervoor zorgen dat wij op zijn minst op Jezus bouwen door in hem te geloven voor onze redding. Door naar zijn woorden te horen en ernaar te handelen. Dat op zijn minst. Want als je op hem bouwt, en of het nou met hout of hooi of stro is, zelfs als dat door het vuur wordt verbrand, ben je in ieder geval gered. Maar als wij ook die beloning willen hebben die hij met zich meebrengt, zorg er dan voor dat je omziet naar de mensen om je heen. Maar doe dat ook vanuit liefde voor God en met liefde voor mensen, maar ook met wijsheid. Je hoeft je niet te laten uitbuiten of misbruiken, maar doe het uit liefde voor hem. Want dan bouw je met materiaal dat de vuurproef doorstaat. Dan ben je tot zegen van mensen, dan leef je tot eer van God. En er staat een beloning tegenover die waardevast is. Amen.